Maar als je zegt, ja, ik zou beginnen.
En nu ben ik officieel, ben ik predikant van de GKN Ede omgeving. En ik ben voor 40%.
Ja, goedenavond allemaal. Welkom in alweer de 12e livestreamavond van Logos Instituut. De 4e avond dit jaar van de Logos Deventer. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook iedereen die via YouTube of Facebook verbonden is. Mijn naam is Erik Koning en ik zet me in voor de werkgroep van Logos Deventer. De livestreams van Logos Instituut zijn ook terug te kijken via YouTube. Abonneer je daarop op ons kanaal of via de nieuwsbrief van logos.nl. Het Logos Instituut helpt op de zoektocht naar heldere antwoorden op grote vragen over de Bijbel, geloof en wetenschap. En we doen dit door dit soort evenementen, zoals deze lezingen of debatten, maar ook door wekelijkse publicaties op de website. En dat gaat dan over onderwerpen als geologie, astronomie, ethiek, paleontologie, apologetiek, biologie, archeologie, onderwijs en diverse andere onderwerpen. Via Logos kunt u ook sprekers aanvragen voor diverse onderwerpen op uw school, vereniging of kerk. En aan het einde van dit jaar, ik schakel ik even over op de afbeelding die erbij hoort, is ook vragen wij aandacht voor de eindejaarsactie. Zoals u op het scherm kunt zien, geeft het Logos Instituut binnenkort een nieuw kinderboek uit. Komt, is er nog een plaatje van het boek? Ga ik even kijken. Nee, oké. Okay. Steunt u het Logos Instituut met een eindejaarsgift van tenminste €100, dan ontvangt u als dank het nieuwe boek cadeau. Ga daarvoor naar logos.nl/actie om mee te doen. We zijn blij dat we vanavond dominee Rob Visser bij ons hebben hier in Deventer. Toen de Wetenschapsbijbel begin van dit jaar uitkwam, heeft hij een aantal bijdragen geleverd aan de uitgebreide recensie die op logos.nl is te vinden. En een van de reacties ging over de maagdelijke geboorte van Jezus. En daarover zal hij vanavond deze toespraak gaan houden. Gedurende de livestream kunt u via de chat van YouTube of Facebook vragen stellen die dan aan het einde aan de spreker worden voorgelegd. We willen dominee Rob Visser van harte welkom heten en vragen naar voren te komen.
Goedenavond allemaal. Wij willen het dus samen hebben over of de Heer Jezus werkelijk uit de maagd Maria geboren is. En voordat we daarover hebben, wil ik dan ook proberen wat meer algemene opmerkingen te maken waarom dat nou juist een vraag is. Want als je de Bijbel leest, dan is dat eigenlijk geen vraag. En toch worden daar vragen bij gesteld. Wordt het ontkend. En dat vind je ook in de wetenschapsbijbel. Daar wordt niet zozeer gezegd dat het niet zo is, maar er wordt ook niet gezegd dat het een feit is. Daar wordt eigenlijk heel wollig omheen gesproken en dat komt ook ergens vandaan. En dat wil ik proberen ook duidelijk te maken. Als je namelijk gaat kijken naar wat het uitgangspunt van de wetenschapsbijbel is, dan heb ik hier een paar citaten weergegeven waarin je dat kunt zien vanuit de wetenschapsbijbel zelf. Citaat 1 is: het uitgangspunt is daarbij dat wetenschappelijke kennis voluit serieus genomen wordt, zonder haar tot enige mogelijkheid of geldige bron van kennis te verklaren. Want er is ook nog zoiets als alledaagse omgangskennis en er is geloofskennis, oftewel vertrouwelijke omgang met God, zoals de Bijbel daar op veel plaatsen over spreekt. Deze vormen van kennis zijn van een eigen orde, maar daarom niet minder belangrijk dan wetenschappelijke kennis. Klinkt heel mooi. Je zou er ook best een goede vulling aan kunnen geven. Maar wat hier wel gebeurt, en als je de wetenschapsbijbel leest, dan zie je dat zogenaamde wetenschappelijke kennis, die strijdt met wat er in de Bijbel staat, dat dan in feite die menselijke wetenschappelijke kennis, hoe wetenschappelijk die is, dat is nog weer de vraag, voorgaat. En dan krijgt wat in de Bijbel staat, wat als feiten verkondigd wordt, krijgt als het ware een andere invulling vanuit jouw omgang met God. Dat klinkt mooi, maar je moet goed bedenken dat de omgang met God gegrond is op wat de Heer eerst zelf zegt en wat hij als feiten aan ons laat zien. Citaat 2. We kunnen het voorgaande ook meer theologisch formuleren. Zoals God in Jezus gelijk geworden is aan de mens, zo is God ook bereid om zijn woorden aan te passen aan het menselijke spreken en denken. Dit wordt vaak accommodatie genoemd. En dat zou uit de incarnatie, uit de menswording van Jezus voortkomen. Maar heel vaak wordt dit gebruikt om eigenlijk te zeggen, kijk, wij als mensen, wij hebben iets ontdekt en dat is wetenschappelijk. En God heeft zich aangepast aan de kennis van toen de Bijbel geschreven werd. En om het de mensen nou maar duidelijk te maken, doet hij het op de manier van toen. Dat wil niet zeggen dat het ook zo gebeurd is. Nou, ik ga eerst even een voorbeeld geven. Dan kom ik vanzelf bij die maagdelijke geboorte. Maar ik ga eerst een voorbeeld geven hoe dat werkt als het gaat over schepping. Want we hebben hier ook te maken met de maagdelijke geboorte van Christus. En als je dat nou, zeg maar, wetenschappelijk, menselijk, vanuit de ervaring gaat bekijken, dan zou dat helemaal niet kunnen. Nou, zo zit het ook als je gaat spreken over schepping en evolutie. Dan wordt er al heel gauw gezegd, maar we hebben ontdekt dat het niet zo is gegaan zoals het in de Bijbel staat. En ik ga die voorbeelden voor een deel even een klein beetje overslaan, om toch snel bij die maagdelijke geboorte van Christus te komen. En op Logos Instituut staat er ook al heel veel over schepping en evolutie. En daar heb ik zelf ook wat dingen over mogen schrijven. Dat sla ik nu even een klein beetje over, om juist maagdelijke geboorte van de Heer Jezus te komen. We kunnen altijd nog, als we tijd hebben, hier naar terug. De Heer Jezus is een historische persoon. Dat is een belangrijk punt om vast te houden. Al die dia's hiervoor, daar werd gesproken over Romeinen 5. En in Romeinen 5 wordt duidelijk, de Heer Jezus is een historische persoon, zoals Adam ook een historische persoon was. En zoals Mozes een historische persoon was. En dat is een van de grote dingen waar je mee te maken krijgt als het bijvoorbeeld gaat over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Want is het nou zo dat de Bijbel concreet spreekt? Of is de Bijbel een boek vol ideeën? En dan kijken we eens even naar de aantekening die er in de wetenschapsbijbel staat bij een van de teksten waarover de maagdelijke geboorte gesproken wordt. De aantekening bij Lucas 1 vers 35 over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus eindigt zo. Sinds de 19e eeuw kwam het waarheidsgehalte van Jezus' geboorte uit de maagd zwaar onder vuur te liggen. Dat is waar. In de 19e eeuw krijgen we vanuit mensen die zich christen noemen, vanuit wetenschappers, vanuit theologen die zich theologen noemen, al meer is onmogelijk. Je kunt niet uit een maagd geboren zijn. En daarom is het niet waar. Nou, dan heb je allerlei variaties. Sommigen verwerpen de hele Bijbel en ze noemen zich ook nog theoloog. Hoe dat kan, dat moet je je maar afvragen. Er zijn ook mensen die dan komen met, zeg maar, bepaalde ideeën. En die zeggen, ja, dat is zo beschreven, want dan konden de mensen van toen dat begrijpen. Maar dat is beschreven om te laten zien dat er iets bijzonders was met deze man. Om eigenlijk op een bepaalde manier die bij die tijd past, te laten zien dat die Jezus of ons grote voorbeeld is. Of dat hij toch op een manier voor een stukje verlossing zorgt. Maar het was een heel bijzondere man. En in die tijd ging je dat in een mythisch verhaal verpakken. Voorbeeld. In dezelfde tijd dat de Heer Jezus leeft, is er keizer Augustus. Die is keizer heel lang. Zo'n ruim 40 jaar. Hij is in het jaar 27, heeft hij de macht helemaal in handen in Rome. Dan wordt hij ook Augustus genoemd. Hij heet eigenlijk Octavianus. Hij is een aangenomen zoon van de keizer daarvoor, Julius Caesar. En als hij in het jaar 27 keizer is en de titel verhevende krijgt en de hele republiek van Rome achter zich laat en het keizerrijk, de absolute macht van de keizer vestigt, dan komt er ook het verhaal dat hij eigenlijk goddelijk is. En dat hij op een bijzondere manier geboren is. Nou, dat zouden de mensen dan kennen. En daarom moest er voor de Heer Jezus dan ook een verhaal bedacht worden dat hij uit een maagd geboren was. Nou, dat is zeg maar het ene. En dan gaat het verder. Het is het moderne wereldbeeld moeilijk voor te stellen dat een mens ter wereld kan komen zonder mannelijk zaad. Ik denk dat we moeten zeggen dat in dat wereldbeeld zo is. Dat is waar. Ik ga even mijn Bijbel pakken. Dat is waar. Maar is het wereldbeeld dat wij hebben, is dat nu beslissend? Of is er iets anders? En dan is het belangrijk dat je dus niet gaat afsluiten met wat hier staat. De Bijbel geeft daar verder geen verklaring van, maar benadrukt dat God menselijke kracht niet nodig heeft om redding te geven. Moet eens kijken wat hier gebeurt. Wordt eerst al gezegd, de Bijbel geeft daar geen verklaring van. Alsof de Bijbel daar neutraal over zou zijn. Alsof de Heer zou zeggen, ja, het staat er wel, maar. De Heer geeft er wel degelijk een verklaring voor. Dat is weer een ander ding. Daar komen we zo op terug. En dan zie je wat er gebeurt. Het concrete spreken van de Heer over bepaalde dingen, zoals bij de schepping. Hè? De schepping van Adam, de schepping van Eva, de schepping van bepaalde dingen op de eerste dag, de tweede dag, de derde dag. Het worden allemaal maar dingen die een bepaald idee uitdrukken. God zou de schepper zijn. Hij zou zeggen dat hij alles gemaakt heeft, maar niet hoe. Terwijl dat er heel duidelijk staat. En dat vind je dus hier ook. Nou wordt er gezegd, daar wordt over de maagdelijke geboorte gesproken. Maar je moet niet denken aan, hoeft niet te denken aan een echte maagdelijke geboorte. Het is een verhaal om te zeggen dat God menselijke kracht niet nodig heeft. En dan moeten we eens terug naar wat we in de Bijbel zelf lezen. En dan wil ik naar de twee duidelijkste plekken als het ware, waar ons ook echt verteld wordt wat er gebeurd is. En dan gaan we eerst gewoon eens even naar Matteüs 1 en daarna gaan we naar Lucas 1. Het is namelijk heel belangrijk om duidelijk te zien wat de Bijbel ons zelf te zeggen heeft. Moet je maar eens kijken, Matteüs 1 en dan begin ik heel gewoon bij vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Moet je kijken wat daar staat. Hier staat, stond net bij dat vorige citaat van de Bijbel geeft eigenlijk geen verklaring. Hier zie je al het begin van de verklaring. Hier wordt meteen gezegd van kijk, dat is wel bijzonder, want ze waren niet samengekomen, ze hadden geen seksuele gemeenschap gehad, maar dat kind dat daar groeide, dat zwanger zijn van Maria, dat is uit de Heilige Geest. Dat is niet uit mensen, maar het is uit de Heilige Geest. En dan hoor je mensen al zeggen, ja, maar ieder kind is toch eigenlijk een schepping van God en uit de Heilige Geest? Natuurlijk. Maar hier wordt dat juist beklemtoond vanuit dat ze niet samengekomen waren. Dat er geen seksuele gemeenschap had plaatsgevonden. Dus hier is sprake van een bijzonder werk van God, van de Heilige Geest. Maar dan ook heel concreet. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Wat je daar ook, hoe dat ook precies gegaan is, maar één ding is duidelijk. Jozef denkt, hier moet een andere man in het spel zijn. En daarom gaat hij haar verlaten, tenminste dat wil hij. Dus dit is eigenlijk precies wat er gebeurt vandaag, dat mensen zeggen, ja, maar dat kan niet. Dus het moet een andere verklaring hebben. En dan komt de Heer zelf juist wel om duidelijk te maken wat hier aan de hand is. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom, en zei Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Zie je weer die verklaring. Dan zie je weer, het is niet uit mensen. Dit kind wat bij Maria groeit, dat is niet door een mens verwekt, maar door de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal het volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven, vertaald betekent dat God met ons. En dan zie je dat Jozef dan niet gaat denken, oh, maar dat is maar een algemeen idee wat er in de wereld leeft. Maar dat hij heel concreet gelooft wat die engel namens de Heere hem is komen vertellen. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En dan moet je dat volgende vers nog eens goed bekijken. En hij had geen gemeenschap met haar. Totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Waar zorgt de Heer voor? Dat Jozef ook in de tijd tussen de verwekking door de Heilige Geest en de geboorte van de Heer Jezus, Jozef geen gemeenschap met Maria heeft. Om er zo voor te zorgen dat niemand kan zeggen, ja, maar het is toch eigenlijk van Jozef. Nee, Jozef heeft de Heer Jezus niet verwekt. En dat wordt hier nog eens benadrukt en ook benadrukt vanuit dat hij de eerstgeboren zoon was. Het is dus niet zo dat Jozef en Maria geen seksuele gemeenschap meer met elkaar gehad hebben. We lezen ook over de broers en de zussen van de Heer Jezus. Hij is opgegroeid in een gezin waar Jozef wel degelijk bij Maria kinderen verwekt heeft. En twee bekende broers van de Heer Jezus, die we ook in de Bijbel tegenkomen met een Bijbelboek, zijn bijvoorbeeld Jacobus en Judas. Dat waren twee broers van de Heer Jezus, die door Jozef zelf verwekt waren. Maar de Heer Jezus zelf is niet door hem verwekt. Dan even verder naar Lucas 2, of Lucas 1 eigenlijk. Lucas 1 en dan de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, die vinden we in Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Dan zie je eerst dat de engel bij Maria komt. Maria is nog niet getrouwd. Maria is nog maagd. En dan vertelt daar de engel namens de Heere dat de Heer Jezus geboren zal worden zonder dat Jozef of een andere man daarbij betrokken wordt. En dan moet je eens kijken vanaf vers 34. Daar wordt ook heel duidelijk dat die kwestie wel degelijk aan de orde is. Het is niet maar een soort mythe waar de mensen in moesten gaan geloven. Maar ook Maria zelf, die snapt dat niet. Die weet wat de menselijke ervaring is en die weet dat normaal gesproken daar geen mens zonder seksuele gemeenschap geboren zal worden. En dan moeten we eens kijken vanaf vers 34. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden Gods Zoon genoemd worden. Moet je dus opletten hoe dat beklemtoond wordt. Hoe beklemtoond wordt dat de verlosser die komen zal, die uit het huis van David komt en voor eeuwig zal regeren, dat die niet door een mens is verwekt. Wel echt mens door Maria, maar verwekt door de Heilige Geest, door de kracht van de Allerhoogste. En daarom zal duidelijk zijn, hij is de Zoon van God. Dat was hij natuurlijk al. Maar de Zoon van God wordt mens, omdat de Heilige Geest hem als mens in Maria verwekt. En dan gaat het verder. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dat is een heel belangrijk vers. Dat kom je namelijk in de Bijbel meerdere keren tegen. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Komt het bijvoorbeeld tegen als de Heere bij Abraham en Sara komt. Abraham en Sara, ze hebben geen eigen kinderen van hun beiden. De Heer heeft in Genesis 12 beloofd dat uit hun een zoon geboren zal worden. Dat daaruit uiteindelijk de redder van de wereld, de verlosser van zonde en schuld zal komen. En we weten allemaal hoe Abraham steeds weer probeerde op een andere weg toch een kind te krijgen en dacht dat het allemaal niet zou lukken. En dan komt de Heere in Genesis 18 en vertelt dat over een jaar Sara een zoon zal hebben. Dan lacht Sara. Dan lacht ze en zegt ze, ja, maar dat kan helemaal niet. Het is totaal onmogelijk. Het gaat mij niet meer naar de wijze van de vrouwen. Ik word niet meer ongesteld. Ik kan helemaal geen kind meer krijgen. En dan zegt de Heer, maar wat bij mens zo mogelijk is, is mogelijk bij mij. Bij mij is niets onmogelijk. En een jaar later is daar Isaac, de zoon van Abraham en Sara. Omdat God daarvoor zorgt. Dat is een wonder. En het is een wonder dat Elisabeth, die oud was, nog een kind krijgt die de voorloper van de Heer Jezus Christus is, die hem aankondigt, die straks zal zeggen, dat is het lam van God, bij hem moet je zijn. Maar natuurlijk is dat wonder in onze ogen nog veel groter bij de Heer Jezus. Want bij hem wordt de man uitgeschakeld. Is dat in het geloof? Is dat in het vertrouwen op Christus en op de Heere zo vreemd? Nee. Want God is God. God is de schepper van alle dingen. Hij heeft alles uit niets gemaakt. Er is niemand en zelfs niet de hele wereld en alle wetenschap bij elkaar die het tegenover de Heere kan opnemen. Dat zou een soort Babel zijn dat de Heere stilmaakt. Nee, de Heere kan alles doen wat hij wil. En wat hij wil, dat is goed. Hij zal nooit het kwaad doen. Want mensen zeggen dan wel eens, ja, maar als hij alles kan, dan doet hij ook het verkeerde. Nee, doet hij nooit. Want hij wil nooit het verkeerde. Hij is in en in goed. En wat hij doet, dat is goed. En hij zorgt ervoor dat de Heer Jezus, dat de Zoon van God mens wordt en Jezus geboren wordt. Eenzelfde ding vind je in die wetenschapsbijbel ook als het over de opstanding gaat. Ook een soort vaag spreken waarin iedereen zeg maar zichzelf op een manier zou moeten kunnen vinden en dat het niet nodig is om te geloven dat de Heer Jezus werkelijk lichamelijk op de derde dag is opgestaan. Kijk maar eens mee. In het algemeen was het beroep op de schrift niet bedoeld om te bewijzen, maar om te verhelderen en om woorden te vinden om de ervaring te benoemen. En dan gaat het hier over de opstanding. Wat er precies gebeurd is tussen het sterven van Jezus en de eerste verschijning aan zijn volgelingen, blijft een raadsel. Omdat wij niet zelf kunnen zien wat er gebeurd is. Eigenlijk een beetje een vreemde redenering. Want als het gaat over evolutie, dan geldt zo'n redenering bij velen niet. Want we waren er niet bij, dat is ook zo. En er worden wel hele stellige uitspraken over gedaan. Bij verschillende dingen waren wij ook niet. Moet goed bedenken, en daar zit ook een lijn in de Bijbel. Ik ga even een paar dingen noemen die als het ware dan bij elkaar horen. Schepping. Daar was geen mens bij. Maar goed bedenk. Er is dus geen wetenschap mogelijk over de schepping in die zin dat er enige menselijke ervaring zou zijn die we kunnen uiten. Want denk maar eens na. De dagen 1 tot en met 6 worden de zon, de maan, de sterren, het licht, de dieren en de planten geschapen, maar er is nog geen mens. Op de zesde dag wordt de mens geschapen. Maar de mens is daar niet bewust bij. De Heere die maakt een pop. Die kneedt daar als het ware het beeld van een mens. Hij is het die de levensadem in de mens brengt. En als de mens zijn ogen openslaat, dan is hij geschapen. Dan is hij daar. Maar hoe dat nou gebeurd is, dat weet hij niet uit ervaring. Geldt ook wanneer Eva geschapen wordt. Want wat lezen we? Als Eva wordt gemaakt, manin, dan is Adam in een diepe slaap. En wat gebeurt er? Als hij in die diepe slaap is, neemt de Heer een rib en bouwt daaruit de vrouw. Adam slaat zijn ogen uit die diepe slaap weer op en ziet daar ineens die prachtige vrouw als zijn vrouw. Dus dat is heel belangrijk, dat is het ene. Ga je dan verder en je gaat dan zeg maar naar de maagdelijke geboorte. Ja, dan hoort Maria dat het gebeurt, maar zij kan niet de ervaring weergeven wanneer dat gebeurt. Is de Heer vertelt dat het gaat gebeuren en dat er een kind in haar groeit. En bij de opstanding zien we hetzelfde. Wat daar in dat graf gebeurd is. We weten dat de Heer Jezus is opgestaan. Er zijn geen ooggetuigen van. Hoe weten we deze dingen? Omdat de schepper van alle dingen het ons verteld heeft. Omdat de geest het ons verteld heeft. En het in zijn woord is opgenomen om te geloven. We kunnen niet terug tot de oerknal, om het zomaar te zeggen, maar wel kunnen we proberen de effecten, de ervaring, het appel dat er van uitging, beschrijven. Let erop, gaat hier dus niet om het gezag van het woord waardoor de Heer het vertelt, maar het gaat om ervaringen die mensen gehad hebben, en dat zouden ook nog tegenstrijdige ervaringen kunnen zijn. En daar weten we iets van en daar moeten we zelf dan mee omgaan zoals wij dat willen. En daarmee valt de vastheid van het woord, de vastheid van de opstanding en ook van de maagdelijke geboorte valt eigenlijk weg. Nou, Matthäus 1, daar hebben we het over gehad en over Lucas 1 hebben we het ook gehad. Wat hier verder op staat is zeg maar dat er een grondige exegese moet plaatsvinden van die uitdrukking van dat voor de Heere niets te wonderlijk is. En die vinden we dus bijvoorbeeld ook terug op deze plaatsen. We vinden het in Genesis, we vinden het hier en we vinden het ook weer terug in Lucas 1. Dus duidelijk het spreken van de Heere, die maagdelijke geboorte verwijst naar dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Dus het gaat wel degelijk, ook bij die maagdelijke geboorte, om de echtheid, om de macht, om het bestaan van de Heere zelf. Nou, dit zijn dingen die ik ook net al voor een groot deel verteld heb. Ik moet één terug. Er stond net iets van Apollinaris. Wat ik even met jullie ook nog wil doen is, wat heeft die maagdelijke geboorte nou voor betekenis? En daarom heb ik Apollinaris genoemd. Dat is iemand die in de kerkgeschiedenis in de vierde eeuw leeft. En hij kwam met het idee dat zeg maar de logos, en dat is dan God, dat is God zelf, dat de Heer Jezus niet helemaal mens geworden was. Voor een deel, maar niet die echte menselijke geest. Want dat zou te grote vernedering zijn. En later vind je dat in de kerkgeschiedenis ook terug bij de wederdopers. Je vindt het bij anderen terug. Het is of hij is alleen maar mens, dan is hij voorbeeld. Of hij is alleen maar God en is in een schijnlichaam gekomen. Elke keer willen we dat dus menselijk verklaren. De kerk heeft dan ook Apollinaris veroordeeld en duidelijk gemaakt: de Heer Jezus was echt mens en hij moest dat ook helemaal zijn. En waarom moest hij dat nou helemaal zijn? Om ons helemaal te verlossen van de zonde. Om dat helemaal te doen. Want mijn menselijke geest, mijn lichaam, wat er ook aan mij is, alles deelt in de zonde. En Christus is gekomen om helemaal te verlossen, helemaal te redden. En dat betekent dat hij ook helemaal mens moest zijn. Hij moest de straf dragen met zijn hele mensheid. Hij moest daarvoor God zijn om het te kunnen doen, te kunnen blijven doen. Maar alles moest onder het oordeel vanwege onze zonden. En hij heeft het ook helemaal gedragen. Zodat we ook met een verlost lichaam op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kunnen leven. Zodat onze hele persoonlijkheid gered wordt. Omdat hij met alles wat hij had als mens onder de toorn van God, onder het oordeel van God is doorgegaan. En dat heeft ook alles te maken ermee dat de Heer Jezus als mens geboren moest worden. Zodat ook, zeg maar, vanaf het allereerste begin, want we komen als zondige mensen in de wereld, vanuit het allereerste begin, hij leed om al onze zonden en al onze schuld te dragen. Dat was nodig. Met minder kunnen wij niet toe. En de maagdelijke geboorte is nodig, omdat er geen zondig mens in onze plaats kan staan. Maar hij is God en mens, geheiligd. Hij komt zonder eigen schuld in de wereld. Hij zondigt nooit, om zijn zondeloosheid over wie gelooft heen te leggen en zo te redden. En die redding, en daar ga ik denk ik maar mee afsluiten, of heb ik nog meer tijd? Ik ga even afsluiten, en dan zeg ik daar nog iets van, dat die maagdelijke geboorte en die komst van Christus als echt mens, dat heeft niet alleen effect voor ons als mens. Dat is een effect dat doorloopt door de hele schepping van de wereld. En dat wil ik je proberen duidelijk te maken door Romeinen 8 een stukje aan te halen. Romeinen 8 vanaf vers 18. Waar Paulus dan, en dat is dus eigenlijk de Heilige Geest gebruikt Paulus, want ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is dus een heerlijkheid, een geweldig iets, dat door Christus als de verlosser verdiend is. En dan zie je dat niet alleen wij, maar dat de hele schepping uitkijkt naar het resultaat van het werk van hem die uit de maagd geboren is. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dus dat betekent, de hele schepping kijkt uit naar dat moment dat Christus die al uit de maagd geboren is, die naar het kruis gegaan is, die opgestaan is, die naar de hemel gegaan is, terugkomt op de wolk. En dan wordt ook ieder openbaar, dan wordt het duidelijk wie werkelijk als christen geleefd hebben en op de nieuwe aarde komen te wonen. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zinloos. Overal is de dood. Waar leef ik eigenlijk voor? Wat doe ik hier eigenlijk? En als ik vooral tegenspoed heb, waarom ben ik hier eigenlijk? Dat is allemaal in de wereld gekomen. Dat was er niet, dat is er door onze schuld gekomen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Dus, de schepping kijkt uit. En die weet, als Christus terugkomt, dan zal die slavernij, die onderworpenheid aan al dat verkeerde en al dat ellendige verdwenen zijn. In de hoop. En dan moet je hoop niet zien als misschien zou het wel eens kunnen gebeuren. Nee, hoop is in de Bijbel. Als het de hoop is die vanuit God komt, dan is dat een zekerheid voor de toekomst. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Oftewel, rottingsproces blijft weg. De dood blijft weg. Er is een geweldig leven door hem die uit de maagd geboren is. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Oftewel, op die nieuwe aarde leven de gelovigen, geheiligd door de Here, en de hele schepping deelt daarin. Deelt in het verlossende werk, dat is dus ook een kosmisch werk van Christus. De leeuw ligt bij het lam. De rivier van het leven, die vloeit. De boom ter genezing is er. En dan denk je misschien, ja, maar is er dan toch nog iets fout? Nee, dat laat zien dat die genezing er voor altijd is. Je mag eten van alles. Er is geen boom meer van kennis van goed en kwaad die het kan bederven. Dat is allemaal het resultaat van de geboorte van Christus uit de maagd Maria. Dat is zo belangrijk. En wie in geloof staat, die gaat niet zoeken naar uitwegen, maar die aanbidt God, de Almachtige, die ook uit de maagd de Heer Jezus heeft gegeven. Tot zover.
Dankjewel. Naar één zitting. Zijn er vragen uit de zaal of zijn er vragen online? Is dat voor elkaar? Wil je mij toekomen?
Er was een vraag vanuit de livestream. De vraag is, wat zegt u tegen mensen die niet in wonderen geloven?
Wat zeg ik tegen mensen die niet in wonderen geloven? Wat is eigenlijk een wonder? Dat is het eerste wat je eigenlijk af moet vragen. Wat is nou een wonder? Een wonder in strikte zin is wat volgens ons en onze berekening en onze kennis niet mogelijk is. Iemand die uit de dood opstaat, dat kan niet. Iemand die uit de maagd Maria wordt geboren, dat kan niet. Iemand die heel ziek is en waarvan de ander zegt, je bent genezen, dat kan niet. Ja, wat zeg ik tegen zo iemand? Kijk, dat is, hij heeft natuurlijk alles te maken met van hoe kun je nou het christelijk geloof op een duidelijke manier overbrengen. Maar je moet ook altijd bedenken dat je nooit, zeg maar, mensen tot geloof kunt brengen door jouw redenering. Je moet het op de beste manier doen die mogelijk is. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik kom zo weer bij die wonder. Wie zou er beter gepreekt hebben dan de Heer Jezus? Ik denk dat je antwoord is, nou, niemand. En als de Heer Jezus in Johannes 6 zeg maar preekt over dat hij het levende brood is, en heel duidelijk aanduidt van mensen, als je dat niet gelooft, dan sta je buiten het leven, dan zou je zeggen, nou gaan al die duizenden mensen die in Jezus geloven. Wat gebeurt er? Ze lopen allemaal weg. En de Heer Jezus moet tegen zijn discipelen nog zeggen, zijn leerlingen, zouden jullie ook niet gaan. Dus wij moeten niet het idee hebben dat wij een redenering kunnen opzetten, waardoor wij mensen kunnen overtuigen. Toch moeten we het zo goed mogelijk doen. Ik geloof niet in wonderen. Dat betekent dat ik als mens op de troon ga zitten. Dat betekent dat dingen nooit anders kunnen gaan dan wat ik ervaar of uitgezocht heb. Dat betekent dat wij samen als mensen en wat er in de schepping ligt, het toppunt van de kennis is. Maar hoe kom ik dan bij dat de wereld is ontstaan? Was er dan geen wonder? En begrijp me goed, ik geloof dus niks van die oerknal. Maar waar kwam die dan vandaan? Hoe is dat dan te verklaren? Daar was er een en er was een heel klein ongelooflijk deeltje, wordt dan gezegd. Maar waar was dat dan? Dan geloof je toch ook in een zogenaamd wonder. Dus je moet ook tegen elkaar zeggen, nou gebeuren er in deze wereld dingen die jij niet kunt verklaren. Misschien later wel, maar op dit moment niet. Hoe zit dat dan? En als je zegt, er moet altijd een oorzaak zijn, al weet ik het niet, ja, dan is er dus één ding. Die oorzaak is de Heere, de enige God. Hij is de oorzaak van dat er dingen gebeuren, dat er een schepping is, dat er bijzondere dingen gebeuren die wij niet kunnen verklaren, maar die hij doet. Dus het heeft wel alles te maken met het geloof in God. Je kunt mensen soms eens aan denken proberen te zetten door te zeggen van ja, maar dat, hoe zou je dat dan verklaren? Hoe kan dat dan?
Ik had zelf ook nog een vraag. U begon uw uiteenzetting over de wetenschapsbijbel en over dit onderwerp. En mee dat in de 19e eeuw dit nogal kritisch werd bevraagd, zeg maar, door wetenschappers en door theologen. Kunt u dat eens wat uitleggen? Wat gebeurde er dan in die 19e eeuw dat juist op dat moment dat zo in vraag werd getrokken?
Als je nou aan die 19e eeuw denkt, dan is daar veel veranderd. Heel veel. Je kunt zeggen in zijn algemeenheid, natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar zeg maar ongeveer tot 1750 vind je het aanvaarden van de Bijbel in christelijke samenlevings. En dan ook gewoon als gezaghebbend. Zo is het gebeurd. Dan krijgen we de filosofie van wat we dan later de verlichting noemen. De mens is verlicht. De mens gaat zijn verstand meer gebruiken. De mens heeft het licht om dingen te verklaren. En wat niet te verklaren is volgens ons menselijk verstand en volgens de stand van de wetenschap op dat moment, dat is niet waar. En dan krijg je dus een hele vrijzinnige theologie. De meeste mensen zijn nog wel lid van een kerk, dat hoort er nog bij de godsdienst. Maar je hoeft niet meer te geloven op grond van de Bijbel. Je gaat geloven, ja, wat je nog kunt geloven. Je gaat geloven omdat je bepaalde dingen nog niet kunt verklaren. En dan hou je nog wat witte vlekken over. Daar heb je God nog voor nodig. Nou, dat wordt dan ook natuurlijk al minder. En dat wordt ook al minder overtuigend. En zo is het vooral dan in hogere kringen. Later sijpel dat door, zeg maar, naar de hele samenleving. Ook in de kerk. Ja, dat je niet meer gelooft op grond van wat de Bijbel zegt. Hierin, in die Bijbel, staan dan volgens deze mensen allerlei mythen. En die mythen, die moeten dan een bepaalde gedachte, zeg maar, uitrollen. Maar het feit is niet nodig. En er zijn natuurlijk ook heel velen die dan de Bijbel helemaal verwerpen, helemaal uit elkaar halen. Toen ik bijvoorbeeld student was in Kampen, dat was niet waar ik opgeleid ben, maar in theologische scholen daaromheen, hadden sommige mensen een bijbeltje waar Genesis tot en met Deuteronomium met 5 kleuren was ingekleurd. Het ene zinnetje was groen, het andere zinnetje was rood en een ander deel van het zinnetje was geel. En dat zou dan allemaal uit verschillende bronnen komen. En dat zou later bij elkaar gevoegd zijn. En zo zouden verhalen allerlei versies gehad hebben tot ze in de Babylonische tijd bij elkaar gevoegd waren. Maar dat wil dus niet zeggen dat het gebeurd was zoals het stond. Voor het Nieuwe Testament heb je iets dergelijks. Je hebt bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament wat ze de Q-bron noemen. Dan wordt er, als het over de maagdelijke geboorte gaat, wordt er gezegd van kijk, alleen in Matthäus en in Lucas wordt er over de maagdelijke geboorte gesproken. Maar niet in Marcus. En niet in Johannes. Nou zou Marcus, zeg maar, het soort oer-evangelie zijn. De zogenaamde Q-bron. En omdat het daar niet in staat, zou de maagdelijke geboorte een latere theologische toevoeging zijn aan wat er werkelijk gebeurt. Die Q-bron hebben er nog nooit één letter van gevonden. Het is alleen maar één of ander gedachtespinsel wat op allerlei theologische opleidingen gebruikt wordt en in boeken gebruikt wordt om allerlei dingen wat die in de Bijbel staan, zeg maar, te kunnen verklaren. Dat hoef je niet te geloven of dat is niet zo gebeurd.
Heb je nog een volgvraag, Albert?
De vraag luidt als volgt. De wetenschapsbijbel is door vele christenwetenschappers meegeschreven. Of in elk geval de commentaren. Wat maakt deze uitgave zo anders dan een studiebijbel met aantekeningen?
Het probleem met deze met deze wetenschapsbijbel, is juist dat er ook bijdragen in staan die gewoon goed zijn. Maar het wordt gepresenteerd als een bijbel die je betrouwbaar kunt gebruiken, ook als studiebijbel. En juist daar zit het probleem. Je leest een bepaald artikel en je zegt dat is mooi, dat klopt. En je denkt, je hebt een betrouwbaar iets in handen, maar je leest een ander artikel die een heel andere weg wijst. En juist daar op Logos pagina staat er ook over allerlei dingen waar zeg maar daar dingen staan die strijden met wat de Heer zelf in de Bijbel zegt. Dus dat maakt het juist een gevaarlijk iets. Want je gaat met vertrouwen misschien wel daarin lezen. Je ziet het ook niet altijd helemaal zo duidelijk. Het zit er vaak wat tussenin. En het moet eigenlijk aanvaardbaar zijn voor een hele brede christenheid, dat je niet tegen elkaar hoeft te zeggen, om nou bij het voorbeeld te blijven, maar je moet als christen geloven dat Christus uit de maagd Maria geboren is, want dat vertelt de Heer ons zelf. En die concreetheid van de openbaring wordt naar een menselijke, theologische gedachte, ja, ze zeggen verwijt, maar in feite versmalt. En dat maakt, ja, deze Bijbel, ja, gevaarlijk. En kun je bij veel beter een andere verklarende Bijbel gebruiken. Het enige waar ik zou van zeggen, het is handig. Maar dat is niet zozeer als je gewoon als gelovige leeft. Als je bijvoorbeeld als theoloog wil zien, wat is er op dit moment, zeg maar, een beetje de consensus tussen zogenaamde theologen, om daar iets van op te vangen en hoe dat ook in de samenleving een plaats krijgt, dan kan het je helpen.
Ik heb ook nog wel een vraag. De Bijbel heeft het altijd over lichaam, geest en ziel. Hoe kijkt de wetenschapsbijbel daar tegenaan?
Als het gaat over lichaam, geest en ziel, dan moeten we zelf ook een beetje voorzichtig zijn. En daar bedoel ik mee dat de Bijbel, ja, lichaam, dat is duidelijk. Hè? Je lichaam, dat is gewoon je uiterlijk, alles waar je mee beweegt. En gewoon, dat is duidelijk. Geest en ziel kunnen in de Bijbel door elkaar gebruikt worden. Dat is niet altijd zo dat ik zeg, nou, geest is precies dat en ziel is precies dat. Je kunt ook tegenkomen dat alleen het woord geest er staat en dat daar ook de ziel bij in zit. Als je bijvoorbeeld naar het woord ziel gaat kijken, in het Hebreeuws heeft dat meerdere betekenissen. Ziel kan ook betekenen jouzelf. Mijn ziel, mijn hele bestaan. Dat hoeft nog niet wat wij vaak ziel noemen meteen te betekenen. Betekent het ook, maar niet alleen. Dus dat woord ziel kan ook je hele mens zijn uitdrukken. Als je nou naar Matteüs 10 gaat, dan heb je nou zo'n punt dat er een heel duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen lichaam en ziel. Je lichaam kan als christen gedood worden, maar je ziel niet. Ja, dan zie je zo'n heel duidelijk onderscheid. Dan zie je, je ziel, dat is jouw persoonlijkheid. Dat ben je zelf, maar dan, zeg maar, daar heb je het lichaam niet voor nodig. En met je ziel mag je naar de Here gaan, mag je leven bij de Here zonder lichaam, al krijg je dat lichaam terug als de Heer Jezus terugkomt op de wolk. En je geest, je noes, ja, dat is ook je verstand, dat is waar je mee denkt. Maar dat kan je ziel ook zijn. Dus er is wel onderscheid, maar je moet niet denken dat je daarvoor de hele Bijbel, voor elke tekst kan zeggen, nou, dit is precies dit en dit is precies dat.
In de recensie die op de website te lezen is, schreef ingenieur Kees Viegen, bioloog, daar ook iets over. Misschien is dat nog waardevol om toe te voegen. Hij schreef dat een waardevol stuk is wat ze daarover geschreven hebben in deze wetenschapsbijbel. Waarin de Bijbelse eenheid tussen geest, ziel en lichaam duidelijk naar voren komt. Dus de eenheid. Het materialisme, dat alles uiteindelijk alleen materie is, wordt terecht afgewezen. Wij zijn niet alleen ons brein. Wij zijn verantwoordelijk voor onze keuzes. Maar ook het dualisme krijgt geen zegen mee. De ziel is niet een zuivere geestelijke piloot in de cockpit van ons lichaam. De mens is niet machine plus spook en ook geen aap plus geest. Het lichaam is in de Bijbel van grote waarde, zoals het geloof in de opstanding bevestigt. Het is geen wegwerpverpakking. Tot slot, het menselijk lichaam is heel bijzonder. Het is speciaal door God gemaakt uit het stof van de aardbodem, apart van de dieren, om de menselijke geest in te laten wonen. De mens wordt een levende ziel doordat God zijn adem, met hoofdletter geschreven, of geest, dat is in het Hebreeuws en het Grieks hetzelfde woord, in de neus van Adam blaast. De mens wordt dus pas levend als de twee-eenheid van lichaam en geest er is. Maar zonder de geest is de mens geen levende ziel. Dat was zijn bijdrage hierover.
Nog andere vragen? Nee? Ik had nog even een vraag over die wetenschapsbijbel waar ik het net al even over had en dat u liet zien. Waar is dat eigenlijk een initiatief van? Hoe is dat tot stand gekomen? Of wie is daar... Is dat van een bepaalde universiteit uit? Of hoe werkt dat? Kunt u dat iets over vertellen?
Als ik het goed weet, en ik kijk hier aan het begin, dan is het initiatief komt van de Nederlands Bijbelgenootschap. En ze hebben geprobeerd daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken, om een soort eenheid te laten zien en daarin ook te laten zien dat er een eenheid is, ook in verscheidenheid. Misschien is het goed, hier staat voor in die wetenschapsbijbel, staat er iets over de doelgroep. Op wie richt deze uitgave zich? In principe op iedereen die in de Bijbel geïnteresseerd is. Los van bijvoorbeeld leeftijd of kerkelijke achtergrond. In het bijzonder richten wij ons op lezers die benieuwd zijn naar de wereld achter de Bijbelteksten die in onze beleving schuren. Wij denken aan lezers die hun eigen kennis op dit gebied willen verdiepen en hun denkkaders verbreden en die op zoek zijn naar handvatten om het gesprek hierover aan te gaan binnen en buiten de kerk. Wat het laatste punt betreft, de Bijbel wordt nog altijd het meest intensief gelezen en bestudeerd in kerken en geloofsgemeenschappen. Die komen wekelijks samen. Wat voor wijsheid is er eigenlijk te vinden in die oude teksten en wat kan ik daar eventueel mee? Ook voor zulke zoekers is deze Bijbeluitgave bestemd. Dus het gaat ook over waar het schuurt tussen wat wetenschap genoemd wordt en de Bijbel. En eigenlijk, wat we helemaal aan het begin zagen, willen ze een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort in elkaar schuiven waarbij de een niet boven de ander is. En daar zit denk ik ook het grote punt dat wij zullen zeggen, maar wat de Heere zegt, dat gaat boven elke menselijke kennis uit. En als het schuurt, en het gaat echt om dingen die er in de Bijbel staan, dan is die menselijke kennis niet juist.
Oké, dank u wel. Nog een laatste online vraag?
Ja, er was nog een vraag gesteld. U gaf heel duidelijk en overtuigd aan dat God enkel goed is. Waar lezen we dat in de Bijbel?
In de Bijbel lees je het op een heel bijzondere manier. Als ik het goed weet, bij de rijke jongeling. Het staat natuurlijk over op heel veel plekken. Maar als ik het goed weet, is dat in Matteüs 19. Dan moet ik even zoeken hoor. Matteüs 19. En dan begin ik bij vers 16. En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Een andere plek waar je het op een andere manier leest, is bijvoorbeeld 1 Johannes. 1 Johannes 1, en dan moet je eens kijken naar vanaf vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. En wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. God is licht, God is goed en daarom haat Hij de duisternis en de zonde.
Prachtig om daarmee af te sluiten, denk ik. Erik, aan jou weer het woord.
Ja, dank u wel, dominee Visser, voor uw bijdrage. En ik heb nog een paar slotopmerkingen aan het einde van deze livestream. Voordat we de livestream afsluiten, nou, had ik u al even daarvoor bedankt. Kijk ook gerust op logos.nl om nog verdere informatie te hebben over dit thema of verschillende andere thema's. En zoals ik al zei, iedere week komt er weer een nieuw artikel bij. Deze avond was verder gratis te bezoeken, maar het is toch eenmaal de nodige kosten die het met zich meebrengt. Daarom kunt u het ondersteunen financieel. Door gebruik te maken van deze QR-code die op het beeldscherm staat. Of van de bankrekeningnummer die erbij staat. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee als dat gebeurt. Deze uitzending wordt via YouTube ook mogelijk gemaakt. En het blijft ook bestaan. En daar kunt u eventueel op abonneren. U kunt ook een Bijbel vast meenemen die hier liggen. En die krijgt u ook bij een abonnement op de Logos. Kijk eventjes naar jou. Ja, als u zich daarvoor inschrijft. En tot zover deze mededelingen. En nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid. En voor het kijken. En gezegende feestdagen, gezegende kerstdagen toegewenst allemaal. Tot volgend jaar. Ja, je mag gerust kloppen hoor.